Welkom bij Sociologen op de Koffie, een podcast van Hans Jonker en Aaron van Steeland, twee studenten sociologie. In elke aflevering bespreken ze een sociologisch onderwerp dat hen interesseert. In hun gezever naar de waarheid hopen ze enkele interessante inzichten tegen te komen. En dat allemaal bij een goede tas koffie.
Welkom bij Sociologen op de Koffie. Ik ben nog altijd Aaron van Steeland en hier naast me zit mijn goede vriend en mede-socioloog Hans. We zijn de derde podcast. Dat betekent dat terug aan Hans is om een thema te kiezen waar wij een beetje over gaan babbelen. Dus Hans, welk is ons thema vandaag?
Dankjewel Aaron. Ons thema vandaag gaat over sectes. En ik merk dat ik een beetje een voorkeur heb voor toch wel wat grijze, helemaal duidelijk zijn. Of waar we een precies beeld over hebben, waar we ook vaak een moreel beeld over hebben, die ik dan heel graag op een kritische, sociologische manier ga ontleden. Dus ik merk dat ik toch wel voorkeur heb voor die thema's. Het is een mooie afwisseling, denk ik, tussen de iets wat grijzere thema's en de iets wat serieuzere thema's. Dus zin om hierover te praten.
Zeer benieuwd om over jouw deviante thema's te praten, Hans. Sectes. Hans, verlicht ons eens, welk is dat eigenlijk? Want ik heb er eigenlijk een heel raar beeld van. Ik denk dat de mensen thuis ook misschien bij een secte niet verder raken dan mensen die al hun geld afgeven aan een bepaalde instelling om dan een religieuze leider te volgen en 35 keer te bidden voor de heilige, weet ik veel wat, zonnegod. Klopt dat beeld of niet?
Er zitten een paar elementen in die waar zijn. Eens kijken wat het is. Hè. Een secte is een groep mensen die een bepaald geloofsovertuiging hebben, die een bepaald geloofssysteem hebben, wordt onder de hele brede koppelterm religie geplaatst. En in de sociologie heb je een soort kerk, het bekende kerk-secte-continuum, bedacht door, of de secte liever is eerst gedefinieerd door Weber. En die plaatst het ook op, denk ik, op een kerk-secte-continuum. Aan de ene kant hebben we de secte. Dat is eigenlijk een vrij, vaak een tijdelijke groep die een bepaalde geloofsovertuiging prediken samen. Daartegenover staat een kerk. Een kerk is een geïnstitutionaliseerde manier om aan een bepaald geloof te doen. De secte is niet geïnstitutionaliseerd. Daarom dat men zegt, een secte kan bijvoorbeeld een afscheuring zijn of een bepaalde aftakking van een kerk. Een secte is niet geïnstitutionaliseerd. Een secte kan uit protest zijn, een secte kan hele deviante ideeën erop nahouden. Dat is dus het verschil, de secte. En het continuum bestaat dan aan de ene kant een vrij losse structuur in de secte en een vrij geïnstitutionaliseerde structuur in de kerk.
Centraal is hier het begrip instituties die bepalen of iets een secte is of een religie. Dat is een typisch sociologisch woord. Misschien kun je dat even verduidelijken, om zo ook het onderscheid te verduidelijken tussen de kerk en de secte.
Dus de instituties van de kerk die hebben eigenlijk te maken met dat je een heel machtsapparaat hebt achter die religie, die te maken heeft met heel veel verschillende dingen. We kunnen hier heel lang over religie doorgaan. Ik denk dat het op neerkomt dat het een bepaalde manier is om met hogere zingeving om te gaan. Een soort buiten de werelds verlangen naar verbondenheid wat mensen hebben, het verlangen naar het fundamenteel andere, dat is ganz andere. Dus dat is één manier waarop religie wordt ingevuld. En dat is enerzijds in kerk, dat is een zeer ver geïnstitutionaliseerde vorm van geloofsbelijdenis met een hele duidelijke hiërarchische structuur, met tempels. Denk in de katholieke kerk zijn bijvoorbeeld kerken met betaalde mandaten, met vastgelegde scripten, hoe dingen moeten zijn, met vastgelegde rituelen, bepaalde vastgelegde rites, zoals bijvoorbeeld het Onze Vader, ook een bepaalde soort verzuiling die heeft plaatsgevonden. Een secte is een meer lossere, protestachtige structuur. En omdat die protest, of dat deviante karakter van een secte, centraal staat, leeft de secte ideaaltypisch op gespannen voet met de buitenwereld. En de kerk probeert net een heel open relatie met de buitenwereld te houden, in die zin van, iedereen is eigenlijk welkom in die kerk om mee aan geloofsbelijdenis te doen. De kerk heeft een veel meer verbindende boodschap, terwijl een secte is veel meer een kleinere groep die veel meer gebaseerd is rond een kleinere groep. En het kan voor buitenstanders lijken op controle en op manipulatie soms. Dat zal een kerk dat zal niet in haar doelstellingen staan. Dus dat bedoel ik met institutionalisering.
Dat is eigenlijk wel interessant dat je gaat kijken naar inderdaad instituties zoals Wat altijd belangrijk bij een institutie is het machtgegeven. Hoe zit dat verdeeld? Hoe zit dat geconcentreerd? Maar bij die spanning rond de sectes, ik denk dat er misschien één interessant voorbeeld, het meest sprekende voorbeeld misschien, Scientology, dat ze altijd heel wat op dat scherpe randje ligt van, is dat nu een secte? Is dat een geestelijke beweging, al een godsdienst? Zo hele moeilijke nuance, omdat je zegt ook van, ja, daar zit wel een duidelijke machtshierarchie, daar zit een sterk institutioneel kader bij. Ondanks dat die mensen niet volledig opgesloten zitten, bepaalt dat wel een sterk gedeelte hun geloof. Ik weet niet of je daar iets van dat spanningsveld iets weet.
Goh, wat ik wel zie, is dat er heel veel begrippen door elkaar worden gebruikt. We hebben het hier over een secte. In Amerika wordt er ook een cult synoniem mee gebruikt. Dat komt van het oude woord cultus, of cultus. Dat houdt eigenlijk een verering van iets sacraals in. Dus weer dat onderscheid kunnen we terugbrengen naar Durkheim. Het onderscheid tussen het profane en het sacrale. Een cultus is eigenlijk een groep mensen die iets sacraals aanbiedt. Dat kan een persoon zijn, dat kan een object zijn. Dat kan echt van alles zijn. Mensen, objecten, dieren, bergen, dat kan eigenlijk van alles zijn. Dus cultus wordt ook gebruikt. Dan hebben we nog geheime organisatie, wordt ook wel eens soms gebruikt. Dan hebben we nog de vreemde vrijmetselarij-achtige toestanden, organisaties. Dus het loopt allemaal een beetje door elkaar. En ik denk dat het bij een secte echt gaat om een vrij kleine groep. Denk aan 50 mensen, 100 mensen. Ik denk dat Scientology, om daar even op terug te komen, zich meer wil profileren als een soort kerk. Omdat het echt gaat werven en een vrij open boodschap heeft. Het heeft inderdaad een patent op de werkelijkheid. En het gaat inderdaad haar leden zeggen van hoe het zit. Even wat kennis. Het is ontstaan in 1952. Het gaat ervan uit dat je een soort onsterfelijke geest hebt in Scientology. Die in een lichaam zit of gevangen zit. Er zijn bepaalde traumatische gebeurtenissen. Waarbij dat er een soort vergeet momenten van mentale energie vrijkomt. Ze noemen dat dan engrams. En dan heeft de kerk, Scientology, ik ga ze even de kerk noemen, allemaal manieren bedacht om dat naar boven te brengen. Dus Scientology, een secte of niet? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk het niet. Laten we het houden op een vrij kleine groep met bepaalde kenmerken.
Het is vrij interessant. Daar gaan eigenlijk als een van de voornaamste categorieën om dat te beschrijven. Enerzijds hebben we gehad het institutionaliseren, zoals op het spectrum van Weber. En ook de openheid en de hoeveelheid mensen dat het geloof heeft. Het geloof of toch de religie heeft. Ik vraag me af, wat als je gewoon een godsdienstbeleid... Ik ben maar aan het denken hoeveel... Als je gewoon een godsdienstbeleid, maar met een volledig godsidee en mens wilt aanwerven, maar je bent eigenlijk gewoon niet zo populair... En je hebt 50 man. Is er een grens? Is daar ergens aan nog een ander onderscheid?
Nee, de onderscheiden zijn eigenlijk, naar mijn aanvoelen, niet zo heel duidelijk. Wat wel opvalt bij de meeste sectes, je kan het ook zien als een groep mensen die een bepaald geloof heeft. Dus het katholieke geloof is begonnen als een secte in de tijden van de Romeinen. Omdat het nog niet geïnstitutionaliseerd was. Dus we kunnen dat ook op een continuum plaatsen van de ontwikkeling van een geloof. Dan is de eerste stap in dat geloof is een cultus van een bepaalde persoon. In dat geval Jezus Christus van Nazareth. Dat is toen geëvolueerd naar een secte die toen geheim moesten samenkomen omdat ze anders vervolgd werden. En toen is dat mondjesmaat geïnstitutionaliseerd in een bepaald machtskader. Maar de laatste paar decennia hebben we bij secten eigenlijk een vrij gevaarlijk beeld. Van sectes haar leden geld aftroggelen, sectes die haar leden brainwashen, uitbuiten, manipuleren. Veel meer dat soort verhalen, dus we hebben daar een vrij vijandig beeld over. Het is sowieso al een feit dat sectes op gespannen voet staan met de buitenwereld. Want een secte heeft traditioneel een vrij deviante manier om met het ultieme werkelijke om te gaan. Je hebt bijvoorbeeld ook gevaarlijke sectes die pleiten dat bijvoorbeeld de wereld gaat eindigen. Dat was bijvoorbeeld de bekendste secte was denk ik die van Jonestown in de jaren 80 of 90. Dat was eigenlijk een vrij groot cultus rond een persoon. Een van de typische dingen aan een secte is trouwens ook dat ze vaak een charismatische leider hebben. Iemand waar mensen iets in zien of iemand die iets zegt en mensen denken van ja, dat is zo. Het is toen tot Jonestown geleid en daar hebben mensen een bepaald vergif gedronken en zijn er enorm veel gestorven. Dus ik denk dat er de laatste decennia een vrij vijandig beeld is over sectes. En ik denk dat we dan eigenlijk direct denken aan brainwashing, het verlies van autonomie van het individu.
Ik denk dat misschien ook nog in deze verklaring de parallel kunnen trekken naar onze allereerste podcast over drugs. Bij drugs hebben we gezegd, ja, we hebben een vijandig beeld, ondanks dat de meeste drugs-cannabisgebruikers, we hebben daar een vijandig beeld over, ondanks dat de meerderheid van de cannabisgebruikers eenmalig en onschuldig is. Misschien kunnen we die parallel ook wel trekken naar sectes, om te zeggen van ja, wanneer komen sectnieuws? Ja, als ze met z'n allen een vergif drinken, of als ze inderdaad geld hebben afgetroggeld, of inderdaad bepaalde dingen hebben gedaan die ze niet mochten doen. Maar misschien zijn er ook, er zijn zeker in de manier dat jij het definieert, ook sectes die niet gevaarlijk zijn, misschien zelfs de meerderheid, die gewoon een cultus vereren.
Absoluut, maar die gaan zich ook niet makkelijk in de buitenwereld tonen. Sectes die hebben de neiging om zichzelf eigenlijk af te sluiten van de mainstream wereld, omdat zij claimen, net zoals de kerk trouwens, een monopolie over de waarheid. Zij gaan zeggen tegen hun leden van kijk, zo zit de wereld in elkaar. De secte biedt antwoord op een aantal fundamentele vragen des levens. Waarom ben ik wie ik ben? Hoe moet ik met bepaalde dingen omgaan? De secte biedt daar, net zoals de kerk, een antwoord op. Het verschil zit hem dan in de bureaucratisering. Dat is niet het geval bij de secte. De secte blijkt inderdaad vrij klein te zijn. De kerk vraagt tegenwoordig ook niet zo heel veel commitment van haar leden. Een secte vraagt echt heel veel commitment. Je hebt sectes die echt complete commitment vragen. Die vragen bijvoorbeeld aanwezigheidsplicht bij elke wekelijkse viering bijvoorbeeld. Omdat de groep vrij klein is. De charismatische leider gaat dan bijvoorbeeld een toespraak geven. En dan wordt echt wel verwacht dat je daarbij bent en daarna luistert en zit op te letten. En net omdat die groep zo klein is, wordt er heel weinig tegenspraak geduld. Dus kritische stemmen, die gaan heel snel in de kiem gesmoord worden, net omdat de groep zo klein is.
Is dat dan ook een van de redenen waarom dat we zeggen dat de groep klein gehouden wordt? Juist omdat daar veel meer mogelijkheid is tot controle, tot verplichting?
Ja, zeker. En wat ook opvalt is dat veel sectes op een of andere manier de wereld verwerpen zoals ze is. Afhankelijkheid installeren van er is iets niet goed en we moeten ergens naartoe. En bij sommige sectes is dat het einde van de wereld. De wereld gaat eindigen bijvoorbeeld. We gaan er allemaal aan. Hetgeen wat daar rond u zit is slechts een illusie. We moeten hier weg op een of andere manier. En een hele bekende secte die dat gedaan heeft, is de Orde van de Zonnetempel. Ook opgericht door een Belg trouwens, een homeopathisch arts. Hij heet Luc Chourmet, denk ik. Ja, Luc Chourmet, in 1984. Die heeft de Orde van de Zonnetempel opgericht. We zien ook dat sectes een piramideschema hebben. Een heel duidelijk piramideschema met helemaal van boven de charismatische leider, als een soort farao die neerkijkt op zijn subjecten. En daaronder heb je dan, het heeft dan allemaal namen in de orde van de zonnetempel, had je een hele hiërarchie uitgedacht. Je had dus bepaalde graden. Hier had je bijvoorbeeld de Brothers of Parvis, stonden bovenaan. En daaronder had je dan de Knights of the Alliance. En daaronder had je dan de Brothers of the Ancient Times. In ascending order. Een piramideschema. Dus dat was bijvoorbeeld heel erg aanwezig in de orde van de zontempel. Het vreemde is dat die charismatische leiders achter de kamers van hun publiek optreden in de secte, zien we eigenlijk dat die best gestoorde individuen kunnen zijn. Luc Chourmet bijvoorbeeld, die was waarschijnlijk, sommige bronnen zeggen dat hij gewoon krankzinnig was. En dat hij in de naam van de secte bijvoorbeeld, het schijnt dat hij af en toe een paar leden seks dwong, omdat dat een of ander initiatieritueel zou bevorderen. En sommige leden heeft hij gevraagd om 1 miljoen Zwitserse frank te geven voor de initiatie, om erbij te horen. En hij kwam daarmee weg. Op een of andere manier. En dat is dan, als mensen in de buitenwereld fronsen wij natuurlijk onze wenkbrauwen, denken van, hoe kan dat in godsnaam gebeuren? Hoe kun je in godsnaam dat doen? Dus dat gaat een beetje in tegen het homo economicus denken van de sociologie, van mensen kunnen irrationeel zijn en mensen hebben een heel diep gevoel van belonging, willen heel graag ergens bij horen, zijn ook vaak onzeker over bepaalde fundamentele dingen des levens. En dan is er een groep die zegt van, die daar heel duidelijk antwoorden op geeft. En sectes gaan ook heel vaak mensen targeten die bijvoorbeeld emotioneel onstabiel zijn voor een tijdje. Of met hele diepe vragen zitten over het leven. En zo'n initiatieproces, dat kan maanden duren. Dat kan maanden zijn dat iemand van de secte een band opbouwt met die persoon. En op een dag vraagt hij die mee naar de secte. Dan moet hij een initiatieritueel doorgaan meestal. Hoort hij bij die secte. En dan is dat een nieuw sociaal feit.
Nu zitten we bij een van dezelfde tegenstelling die opnieuw terugkwamen in de eerste podcast. Namelijk dat er mensen in getarget worden die dat een soort oplossing of een soort leemte zou opvullen die de huidige maatschappij laat. Zoals we hebben zoals we dat kennen bij het opvullen van het postmodernisme. Voor de mensen die de eerste podcast niet hebben gehoord. Het wegvallen van de grote structuren die ons leven wat bepaalden, zoals de typische verzuiling die ons leven structureerde, vielen weg. En we moeten nu ons eigen leven creëren, ons eigen pad kiezen. En ik denk dat hier sectes, voor mensen die het moeilijk hebben met hun eigen identiteit te creëren, hebben op die manier eigenlijk een soort groot verhaal waar ze terug in kunnen, een structuur die er wel is, in een wereld die juist structuurloos aan het worden is of zelfs al is.
Ja, dat klopt, maar dat verband tussen postmodernisme en sectevorm is eigenlijk heel onzeker. Het is niet omdat dat we in een postmoderne maatschappij leven dat mensen in een secte gaan, maar het is ook iets wat eigenlijk al, zolang dat er cultussen zijn er ook al sectes geweest van mensen die zich op een bepaalde manier afscheiden van de rest om een bepaalde alternatieve cultusverering te doen van een bepaald sacraal iets. Daarom dat de kerk ook heel lang heeft gehamerd, en islam ook trouwens, op er is maar één juiste manier om dit te doen. En dat is op deze manier. Dus omdat er altijd mensen zullen zijn die... Ik denk dat dat was om misschien wel sectevorming tegen te gaan. Dat weten we eigenlijk niet. Maar goed, even terug naar die orde van de zonnetempel. Toch wel een heel radicale secte. Een destructieve secte. Een apocalyptische secte. Ze hadden ook problemen met de media in de jaren 90. Ze hadden een paar keer de politie op bezoek. Ze werden gestigmatiseerd, de media. En in de jaren 90 heeft de twee oprichters, die Mamrou en Journet, de Belg, hebben een ritueel uitgevoerd waarbij dat er een stuk of 50 mensen zijn doodgegaan. Dus collectieve zelfmoord, zoals Durkheim dat zou noemen. Nu, dat leek zo, maar eigenlijk heeft enkel de heel opvallende detail, vind ik, daarbij dat de 15 mensen in de inner circle van de secte, enkel die hebben zelfmoord gepleegd, achteraf. Eerst hebben ze de andere 30 vermoord. Dus ze hebben eerst 30 mannen, vrouwen en kinderen vergiftigd. Er zijn dus mensen bij geweest die hun eigen kinderen vergiftigd hebben. Ongelooflijk, hè? Die hebben ze doodgeschoten, denk ik, of vergiftigd. Ik ga even het rapport hier bekijken. Ik heb hier 30 personen die gedood zijn met kogels, 8 met andere causes en 15 van de inner circle hebben collectief zelfmoord gepleegd. Omdat de secteleiders hadden hen wijsgemaakt dat ze de overstap naar de planeet Sirius, of de ster Sirius, moesten maken en dat ze dan een plastic zak over hun hoofd moesten trekken. Dus dat is gewoon krankzinnig bijna. Hè? Ik vind dat ongelooflijk, dat mensen dan ook hun eigen kinderen kunnen vergiftigen. Daar kunnen wij bijna niet bij, denk ik. Hè?
Dat is inderdaad eigenlijk gewoon waanzin dat die eerst zoveel mensen als volgers hebben en dan in een soort, ja, dat die eerst zoveel mensen als volgers hebben om dan plots al die volgers te vermoorden, zelfmoord te plegen, om dan wijsgemaakt te krijgen dat ze naar de ster Sirius gaan. Nu, het eerste dat ik mij vraag, is dat een verhaal dat opgehangen is door de sectleiders of is dat iets waar die sectleiders zelf ook in geloven?
En wel, dat weten we dus niet. Er zijn verschillende theorieën die dat proberen te verklaren. Eén theorie is dat de twee secteleiders zelf krankzinnig waren. Dat is een theorie, dat is ook de gemakkelijke theorie. Ik denk dat ze daar wel effectief in geloofden. En opvallend vind ik als socioloog dat apocalyptische denken is ontstaan na de stigmatisering. En dat vind ik opvallend, omdat je hebt dus die secte aan zich, dan wordt die dus gestigmatiseerd op een of andere manier. En ik denk dat onbewuste secteleden doorhadden van ons bestaan, onze manier van hogere waarheid zoeken, wordt ontzettend verworpen in de maatschappij. En ik denk dat onbewust zij dan niet meer aankonden en uit het leven wilden stappen. Tot die afschuwelijke daad van die collectieve zelfmoord zijn overgaan. Wat eigenlijk een soort collectieve moord was, laten we eerlijk zijn. Dat is gewoon ongelooflijk. En het zou te makkelijk zijn om te zeggen van dat waren allemaal passieve mensen die dat gewoon hebben gedaan. Een of andere manier is dat gevoel van belonging, dat gevoel van waarheid zoeken, dat omgaan met dat sacrale, zo belangrijk voor mensen, is dat echt de tweede natuur van mensen, dat ze dan toch tot zo'n emotionele daden omgaan. Dat vind ik heel straf. En een van de opvallende dingen is ook dat in de typologieën van de secten wordt meestal gezegd, sectes recruteren uit de bevolkingsklasses met minder economisch kapitaal. Dat was jammer genoeg niet zo, of jammer genoeg, dat was eigenlijk niet zo bij de Orde van de Zonnetempel. Sommige sectenleiders hebben miljoenen euro's neergeteld voor hun lidmaatschap. Dat is gewoon hallucinant. Dat kunnen we gewoon bijna niet begrijpen. Ik vind het ook wel grappig dat de sociologie ook zoiets heeft van, ja, waarom hebben die dat gedaan? Een charismatisch leider, ja, maar dan nog. En ik denk niet dat we dat... Sommige dingen kunnen we gewoon niet verklaren. En dat is ook, denk ik, wetenschap van sommige dingen kunnen we niet verklaren. En ik denk dat we daar ook soms ons moeten bij neerleggen.
Goh, mij bij neerleggen? Ik doe dat niet graag, Hans. Ik ga me daar niet bij neerleggen. Dus daarmee, ik ga hier even een onderzoeksdesign op tafel leggen om dat toch te doen. Stel nu voor dat wij een etnografische studie zouden maken. Op een manier raken wij binnen in die secte en we noteren daar alles wat we zien. Op een wetenschappelijke manier, de participatieve observatie. We schrijven naast niet, dan zou het ongeveer wel mogelijk moeten zijn om te kunnen achterhalen hoe dat die sectes recruteren en vooral hoe dat die mensen kunnen meestappen in zo'n verhaal en tot hoever dat zou kunnen gaan. Misschien nog iets voor een masterthesis. Misschien is het wel eens interessant om een parallel te trekken, omdat nu dat ik het mij hoor vertellen, schiet er mij iets anders te binnen. Zaken als het Stanford Prison Experiment alludeert daar ook een heel klein beetje op. Mensen gaan dat misschien gezien hebben als het toneelstuk Das Experiment, waarbij dat de bevolking, waarbij dat men verschillende mensen recruteert en die opdeelt in twee groepen. En van één man zegt men, jullie zijn de gevangenen, jullie zijn de bewakers, ga jullie gang. En tegen de bewakers hebben ze gezegd, geen geweld gebruiken, maar zorg wel dat er orde is. Wel, dat heeft... Als ik me niet vergis, is het experiment om 7 uur begonnen. Om 12:30 waren de eerste rellen al dat de gevangenen wilden uitbreken. Dat is volledig ontspoord. Men is daar geweld beginnen gebruiken, dit en dat. En men is volledig opgegaan in die toegeschreven rol die ze krijgen van gevangenen of van cipier dat men kreeg. Dat moet daar, ja... Er zijn verhalen dat mensen in elkaar geslagen werden met brandbusapparaten, dat men zo opging in die rol. En dat er zelfs onderbewust een idee was van... Dit kan niet, omdat we gemerkt door, er was een bezoekdag. Familie mochten tijdens het experiment hun familielid gaan bezoeken in de gevangenis. En wat had men gedaan? Men had die dag ervoor de cellen opgekuist, een vrolijk muziekje opgezet, zodat alles normaal leek. En wanneer iedereen terug weg was, werden ze peers plots terug een pak minder vriendelijk. En was dat terug heel streng en heel hard. En daarmee, ik vraag me af of die vergaande... Ja, want dat komt terug op de dramaturgie, waarbij dat je een bepaalde rol toegewezen krijgt en daar eigenlijk tot in het extreme in gaat. Of dat we dat ook een beetje kunnen koppelen aan het idee van de secte, waarbij dat het verhaal niet is van je zit in gevangenis, maar dat het verhaal is van de wereld gaat vergaan en wij moeten naar de planeet Sirius. En om daar te geraken moeten we zelfmoord plegen. Hoe ver zit dat van elkaar?
Dat is een zeer interessante parallel. Nu, het gaat hier natuurlijk over één extreme secte. Wat ik wel interessant vind, is het machtsaspect in dit verhaal. Omdat daar ging het ook om in het Stanford Prison Experiment. Personen kregen een bepaalde rol toegedeeld en daar zat een bepaalde macht aan. En op een of andere manier gaan mensen op in die rol. Wij als buitenstaanders staan erbij en we kijken ernaar hoe dat gevangenen worden... En cipiers worden en op elkaar beginnen kloppen en elkaar beginnen uitschelden. En het helemaal in het 100 loopt en zo onethisch is als het maar kan zijn. Ik denk dat het bij de secte speelt, de secteleider, een heel groot belang. Dat de socioloog Wallace heeft dat epistemologisch autoritarisme genoemd. Aaron geeft applaus, dank u wel. En dat is, ja, die leider moet natuurlijk legitimatie hebben. En die legitimatie haalt hij bij... Het feit dat hij zijn leden wijsmaakt dat hij een soort band heeft met iets hogers of iets buitenmenselijks. De secteleider heeft een band met, kan van alles zijn, de secteleider heeft een soort rode telefoon met God. Of heeft een band met de doden of weet ik veel, een stem in de muur. En daarmee legitimiteert hij zijn gezag. Hij legitimiteert zijn gezag eigenlijk met iets wat... buiten deze wereld is. Stel dan maar eens in vraag. We kunnen natuurlijk wel zeggen van ja, die is krankzinnig, maar op een of andere manier komen charismatische personen, kunnen die daar wel mee wegkomen? Zo lijkt.
Ik ga daar misschien nog een kleine nuance in geven, als ze daar niet altijd mee wegkomen. Ik weet niet toevallig, de Mormoonse kerk, ik ben even de naam vergeten van de mens, de oprichter, maar dat gaat Hans meteen even voor mij opzoeken. Wel, en die had ook gezegd van ja, ik heb een van de nieuwe boeken gevonden, ik heb een van de nieuwe boeken gevonden van de Bijbel. En Joseph, Hans heeft het gevonden voor mij, Joseph Smith. En Joseph Smith had gezegd, ja, ik heb er eens een nieuw boek opgegraven. En dat is het derde evangelie over de Mormoonse kerk. Alleen die man, ja, ze hebben gevraagd, oké, ja, jij kunt dat hier wel zeggen, dat jij een boek hebt gekregen en dat God heeft verteld waar dat boek lag en dat je dat moest gaan opgraven. Maar laat dat eens zien. En dat is een heel groot probleem geweest. Die man is terechtgekomen in het midden van een hele hoop rellen van mensen die echt zeiden, wij willen dat boek zien, daar heel boos om werden. Als ik mij niet vergis, is hij zelfs gestorven tijdens die rellen, of toch heel hard gewond geraakt tijdens die rellen, omdat men eigenlijk gewoon die legitimatie die hij had, dat boek dat hij zogezegd gevonden had, dat men dat wil lezen.
Dat is heel interessant. En dan zien we toch dat dat een kerk is geworden. Dat dat toch is geïnstitutionaliseerd liever is geworden. In Utah zitten de meesten, denk ik, in de VS. Dus dat dat toch enorm veel aanhangers gekregen heeft. In Salt Lake City is blijkbaar het hoofdkwartier van de Mormoonse kerk. En dan zouden we kunnen denken van, ja, hij heeft daar dan dat boek opgegraven. Dan heeft hij gezegd van, jongens, dit is het. Hier staat alles in. Dit is de ultieme waarheid. Dan is hij dat gaan verkondigen. En nu is dat een kerk geworden met duizenden, honderdduizenden volgers. 16 miljoen staat hier zelfs. Mensen die daar toch in geloven. En dat vind ik dan iets heel strafs, menselijks, dat wij dan toch daarin geloven, wij als mensen, in toch zoiets irrationeels.
Dan kan eigenlijk, strikt genomen, hetzelfde gezegd worden over bijvoorbeeld de katholieke kerk. Wij alluderen daar niet op een boek die is opgegraven door Joseph Smith, maar we alluderen daar op 3, 4 man die achteraf zo'n verhaaltjes heeft neergeschreven over de mens die ze ontmoet hebben. De mens die, als we het zo mogen geloven, wijze dingen zei, wat ik niet in twijfel ga trekken. Maar daar hangt een stukje irrationaliteit aan, wat we al een paar keer hebben herhaald. Een irrationaliteit die ook al door heel wat filosofen en sociologen, vooral filosofen en theologen, is aangehaald. Waarbij natuurlijk mijn persoonlijke favoriet, Hans, gewist dat hij ging komen. Nietzsche, die dat bijvoorbeeld ook heeft gezegd, dat die God iets irrationeel is in de vreulige wissenschaft, maakte een heel mooie analogie met vissen in het water, waarbij hij zegt van ja, stel nu, wij zijn allemaal vissen. En op een dag, en het regent, dan gaat de vis nooit volledig kunnen begrijpen van waar dat de regen komt. En gaat hij denken dat dat iets goddelijk is, al die kringen op het water die hij ziet. Maar als er dan boven staat, zie je eigenlijk gewoon regen is, die komt door de wolken en sien-la. Hij stelt, ja, wij hebben heel lang hetzelfde gehad met godsdienst. Wij konden dat niet plaatsen, regende, we hadden daar geen wetenschappelijke verklaring voor. Soms was het licht, soms was het donker. En omdat we daar geen wetenschappelijke verklaring voor hebben, hebben we daar een god voor gemaakt. In het begin hadden we daar heel veel verschillende goden voor. In de Griekse, de Romeinse, de Noorse, al die goden. Die hadden heel veel goden, ook de Aziatische trouwens, ook heel veel verschillende goden. Voor elk fenomeen dat men niet kon verklaren, had men een god. Uiteindelijk is dat dan het Midden-Oosten met de opkomst van Zarathustra, het geloof van Zarathustra, is dat dan een monotheïstische godsdienst geworden. Maar het concept blijft wel hetzelfde, dat we bepaalde dingen die we niet kunnen verklaren, dat we daarvoor een god inschakelen en dat het in zijn oorsprong, wat ik zeer belangrijk als detail vind, in zijn oorsprong iets irrationeel heeft dat je blijkbaar gewoon moet geloven.
Ja, dat is inderdaad een zeer interessante analyse. En we hebben blijkbaar in ons mensenleven ontmoetingen met das ganz andere. Iets wat compleet anders is dan ons lichaam en de stoelen waar we op zitten en de micro's waar we in aan het spreken zijn. Er is blijkbaar, mensen zijn altijd al gefascineerd door iets helemaal anders. Iets wat ze wel kunnen voelen, maar niet kunnen omschrijven. Een soort mystieke ervaring van ja, iets helemaal anders, een bepaalde ander soort realiteit. Ik denk dat de mens daar altijd zoekend naar is, of dat probeert te vinden. En als dat dan gekoppeld wordt, denk aan totemisme, met een groep, met de kracht van een groep, ja, dan heb je een groepje van mensen dat zeggen van kijk, wij gaan op dezelfde manier om met dat ultieme gans andere. En misschien dat wel iets is wat mensen enorm verlangt, samen op dezelfde manier over het gans andere na te denken en om daar op een of andere manier op dezelfde lijn te liggen. Misschien is dat wel een verklaring.
Zou inderdaad die ontmoeting met dat gans andere, wat ik me nog wel afvraag is, heel wat dingen die we niet konden verklaren toeschreven aan God, maar nu hebben wij wetenschap. Ik ben vooral afvraag in welke mate dat een soort spanningsveld opzet. Want elke keer, verder ga in de redenering van Nietzsche, zouden wij God een beetje mee vermoorden bij elke wetenschappelijke ontdekking wordt dat onttoverd, de wereld een beetje onttoverd en steeds rationeler. Zullen dan ooit, wij zouden spreken, als we in de verre toekomst zitten, op een punt waarin dat men alles weet, als dat punt ooit komt, maar stel men weet alles, zouden we dan ook geen godsdienst meer hebben, omdat er geen onzekerheden meer zijn over de realiteit?
Oké, dit wordt heel heftig. maar oké. Wel, ik denk dat het echt twee verschillende werelden zijn. Ik denk niet dat wetenschap het gans andere, als we het zo gaan benoemen, verdringt of tegenspreekt. Ik denk dat het echt, zoals Wittgenstein zegt, het zijn twee niveaus. Je hebt het godsniveau en het wetenschapsniveau. En waarover men niets weet, moet men zwijgen, heeft hij ooit gezegd of geschreven, denk ik. Met andere woorden, je moet op je terrein blijven. We gaan met wetenschap nooit religie kunnen verklaren, en dat is kans andere. En andersom ook niet. We gaan met die mystieke ervaring gaan we nooit een wetenschappelijk beeld kunnen vormen over wat er aan de gang is. Dus dat is een beetje een alarmbelprocedure, zou je kunnen zeggen. Van een soort bevoegdheidsoverschrijding. Omdat je met een bepaald instrumentenkader iets helemaal anders probeert te omschrijven. Dus daarmee zou ik wel... Ik denk niet dat de wetenschap God doodmaakt op een of andere manier. Maar ik denk dat mensen de neiging hebben om hun eigen wereldbeeld als waarheid te zien. Om hun eigen belevenissen centraal te staan. Zoals ik het zie, zo is het. En als er andere mensen zijn die op dezelfde golflengte als ons zitten, dan voelen we ons denk ik gesterkt. En is dat in een religieus wereldbeeld? Is dat in een wetenschappelijk wereldbeeld? Eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit, denk ik. Dus ik denk dat mensen op een of andere manier hun eigen interpretatie geven aan de wereld. Deels komt dat door socialisatie, kunnen we zeggen in sociologie. Dus deels spiegelen we dat ook aan anderen. Maar dan gaan we ook op zoek naar anderen die dat nog eens bevestigen. Dus ik denk dat het, of het nu met wetenschap is, of met religie, of met het vliegend spaghetti-monster, of wat dan ook. Het is iets wat iets verklaart. En op een of andere manier plakt dat. Op een of andere manier bindt dat. Dat hoeft niet per se wetenschap te zijn, denk ik. En niet dat we ooit alles gaan weten. Dat zou creepy zijn.
Je hebt er al een interessant thema aan gehad. Ik had nog niet aan gedacht om het vandaag te bespreken, maar ik ga het toch op tafel leggen. Het vliegend spaghetti-monster. Want dat is eigenlijk een beetje een satire op principes als de secte en op godsdienst. Wat eigenlijk voortkomt uit het intellectual design. Het komt voort uit het argument van, kijk, dat heeft te maken met het verhaal van de horlogemaker. Als ik een horloge vind op een strand en ik kijk daarnaar, dan zie ik al een heel ingewikkeld radarwerk. En alles past heel mooi in elkaar. En dan denk ik, wie heeft dat horloge gemaakt dat zo mooi in elkaar past? Wel, het argument van het intellectual design doet eigenlijk hetzelfde. Kijkt naar de wereld, zoals naar dat horloge, en zegt, alles past hier zo mooi in elkaar. Alles heeft hier zijn functie tegenover de rest. Wie is de horlogemaker van de wereld? En dan komt men eigenlijk van, ja, dan moet dat wel een god zijn. En dan moet er wel een god bestaan, want wie gaat anders deze wereld, net als de horloge, gemaakt. Het vliegend spaghetti-monster gaat eigenlijk verder op die argumentatie. Die gaat zeggen, ja, oké, ja. Als we dan toch zo gaan benaderen, dan kan die god eigenlijk evengoed een vliegend spaghetti-monster zijn. Want dan kan dat eender wat zijn. Wat dus eigenlijk, je kritiek moet dus eigenlijk geïnterpreteerd worden als, oké, misschien is dat een valabel argument, maar dat maakt nog niet dat de ene godsdienst bijvoorbeeld meer zal zijn als de andere, of dat er überhaupt een godsdienst moet zijn in de vorm van... dat er een god moet zijn in de vorm van God, vind ik bij de christelijke, een Allah, een Yahweh, een Zeus, een Thor, een God weet.
Zeer goed gezegd. En dat zijn allemaal manieren om met dat hele andere om te gaan. En ik denk dat mensen de neiging om te zeggen hebben van, kijk, zoals ik het zie, zo is het. Ik zeg het nog eens. Elke religie heeft wel zoiets van, zoals wij het zien, dit is de waarheid. En ik denk dat mensen gewoon hun gelijk willen hebben en hun gelijk willen halen. En wat daarachter zit, nogmaals, dat hele andere, dat omgaan met een realiteit die we niet in woorden kunnen vatten, waar we van huiveren, dat omgaan met het ultieme en met het... ook met hele diepe vragen van, wie zijn wij en wat doen wij hier eigenlijk? Waarom voel ik mij zoals ik mij voel? Ik denk dat kerken, religies, secten, cultussen, wetenschap, daarvan allerlei antwoorden op vormen. En ik denk dat het veel meer een strijd is tussen verschillende interpretaties, verschillende perspectieven op die manier om ermee om te gaan, dan op de dingen zelf.
Als ik zo als vooral uw argumentatie eventjes op een rij zou zetten, dan lijkt het eigenlijk alsof wij hier iets heel raar aan het doen zijn. In de zin van, we hebben het daarnet gezegd van ja, wetenschap en godsdienst, dat zijn twee andere niveaus, dat zijn twee andere sporen die elk parallel een deel van de werkelijkheid verklaren, los van het idee of het een hiërarchisch beter is dan het andere, wat ik eigenlijk, als ik een persoonlijke opinie mag hebben, wel zou kunnen doen. Maar dat is mijn persoonlijke visie op de werkelijkheid. Maar de twee aparte sporen zijn. Het rare dat wij hier eigenlijk aan het doen zijn, is toch maar proberen om met dat wetenschappelijke spoor eigenlijk dat religieuze spoor te verklaren door te gaan kijken van welke sociologische analyses kunnen wij loslaten op die, in dit geval, sectes. Maar we zijn het hier blijkbaar, we hebben het druk al vaak gehad over andere godsdiensten. Toch doen we dat. Ze hebben toch eigenlijk die neiging om ja, die parallellen, die sporen toch een beetje met elkaar te gaan vermengen.
Ja, omdat het over de waarom-vraag gaat. Waarom doen mensen dat? Waarom hebben die mensen zelfmoord gepleegd? Dat zijn eigenlijk heel fundamentele menselijke vragen. En de sociologie die gaat dan kijken van wat voor soort mensen zitten er in cultus en wat voor soort ideeën gaan daar rond? Of wat trekt mensen er naartoe? We hebben de kenmerken al opgenoemd. Ik denk om op uw vorige vraag terug te komen. Ik denk dat het in de wetenschap de nieuwe religie is geworden van tegenwoordig. En ik denk dat het in een wetenschappelijk systeem, waar we toch wel in zitten, het verdomd moeilijk is om een goede secte uit te voeren. Omdat die nog meer waarschijnlijk gespannen staat met de buitenwereld. Omdat die secte, die claimt natuurlijk een monopolie over de waarheid. Wetenschap doet dat ook, vind ik, op een zekere mate. Een charismatisch leider, terwijl wij toch wel democratie en participatie toch wel heel belangrijk vinden. Ze zijn vrij klein, ze kunnen echt als paddenstoel uit de grond vliegen en dan een paar maanden later weer klaar zijn. Dus ik denk niet dat het veel moeilijker is om in een wetenschappelijk religiesysteem aan succesvol cultineering te doen.
Ik zou graag nog eens een kenmerkje van de sectes die u daar juist hebt, graag nog eens uitlichten. Namelijk de charismatische leider. We hebben het hier en daar al over gehad, dat die heel hard gevolgd wordt. Maar dat charismatisch perspectief zou ik graag eventjes in de evolutie van onze samenleving zetten, zoals Weber dat heeft gedaan. Want Weber stelt eigenlijk dat er drie grote fases of drie types zijn van leiders van gezag, waarbij het begint met het rituele gezag. Ik zou het maar zeggen, dat is bijvoorbeeld ons koningshuis heeft een ritueel leiderschap. Dat gaat van vader op zoon / dochter en zo gaat dat steeds. Van ouders op kinderen, ik zal het zo een beetje neutraal formuleren. Het idee van stamleiders zit daar ook tussen. Een opperhoofd dat wijs is, oud, en bepaalde status kent omdat het ritueel zo is vastgelegd. En Weber zegt dat dat op een gegeven moment gaat evolueren naar die charismatische leider. Of dat er toch een ander soort type bestaat, het charismatische leider, het charismatisch gezag. Waarbij je gaat zeggen van ja, die mens kan het goed uitleggen, of die mens heeft de X-factor, om het een beetje plat te zeggen. En dat we daarom die persoon gaan volgen, omdat hij net dat ietsje meer heeft. Dat gaat zeggen bijvoorbeeld, ja, men zegt dat bijvoorbeeld Hitler dat had. Dat als die man, dat hij heel begeesterend kon speechen, en dat daarom mensen die volgden, omdat hij een zeker charisma had. Het zijn zeker ook nog politici. Ik denk, een Obama. Obama had ook charisma. Als hij stond te speechen, je geloofde een heel stuk van wat hij zei, gewoon omdat hij het zo verdomd goed kon uitleggen. En dan zeiden we, zijn geëvolueerd naar een nieuw type van gezag, namelijk het rationeel-legaal gezag. En dat is gezag gebaseerd op regels. Hangt vaak samen met het bureaucratische gezag. Bijvoorbeeld, ik ga naar het stadhuis om mijn paspoort en ik moet daar aan van alle regeltjes voor voldoen en die persoon aan het loketje heeft het gezag omdat dat zo vastgelegd is in de regels. Bijvoorbeeld op een bedrijf heeft bepaalde dienst-CEO het gezag omdat dat zo vastgelegd is in de regels. Niet speciaal omdat die man charismatisch is of omdat er een bepaalde traditie achter zit. Nee, artikel 35 van dat statuut zegt dat het zo is, dus daarom heeft die man een leiding en daarom heeft die man gelijk. En eigenlijk zit religie bijna volledig op dat charismatische aspect van dat continuum, op dat charismatische aspect van we volgen die man, want die kan het zo goed uitleggen, die heeft een heel mooi verhaal, die heeft een heel mooi idee waar de mensen in geloven. En dat misschien ook wel aan de basis ligt van het idee dat wij hebben over een irrationaliteit. Omdat, Weber zegt het ook zelf, die drie fases zijn een vorm van rationalisering. Alles wordt rationeler, waarbij regels het de ultieme vorm van rationalisering zijn. En misschien ligt dat ook mee aan de basis van het feit dat wij dat charismatische zien aan ingenieur tussen aanhalingstekens, tegenover het legaal juridische kader en daardoor zien als irrationeel.
Ja, dat klopt. En meer kan ik daar eigenlijk niet op zeggen. Ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Dan nog zien we sectes nog steeds voorkomen. Dus kunnen we wel zeggen van we zitten in een toverende wereld, in een rationele maatschappij. Maar dan nog zien we sectes en nieuw religieuze bewegingen, world churches, massakerken in de VS. Zien we dat toch nog allemaal oppoppen als paddenstoelen en zien we toch dat mensen gebonden zijn door een bepaald geloof in iets anders.
Ik ga proberen de omgekeerde oefening te doen, Hans. Ik heb nu al 10.000 keer gezegd dat godsdienst iets irrationeel is. Ik ga de intellectuele oefening maken en ik ga proberen te verklaren waarom het iets rationeel zal zijn. Ik zie Hans met hele grote ogen kijken aan wat ga jij nu doen, maar ik ga het toch proberen, want neem nu de getuigen van Jehovah, bijvoorbeeld. Het is geen secte, d'accord, maar het heeft wel te maken met een zekere godsdienst, waar we dus ook een zekere rationaliteit aan zouden koppelen, aangezien dat teruggaat op traditioneel gezag. Maar ik heb al heel vaak, en trouwens met heel veel respect voor die mensen, gepraat daarmee. Ze hebben zeker iets interessants te vertellen, maar die beroepen heel vaak op een analyse van de Bijbel, maar een heel doordachte analyse in de zin van een zeer zwaar beredeneerde analyse. Bijvoorbeeld, ik had iemand die zei van, kijk, Mozes heeft wel degelijk de zee gespleten. De rationele man die teruggaat naar regels, die zou kijken naar regels en de wetten van de fysica zeggen, dat gaat niet. Maar die mensen proberen evengoed binnen dat rationeel kader dat te verklaren. Die grijpen bijvoorbeeld terug naar teksten van die tijd en zeggen, kijk, die mensen waren wel degelijk bang van dat volk, omdat die mensen in geschriften aangeven dat er iets mystiek is gebeurd en de dorpen daar rond geven dat aan. Dus waarom zou dat geen mogelijkheid zijn? Waarom zou het op dat moment God niet kunnen interveneren? Want de mensen daar rond zijn bang. Dus ik vind ook interessant dat dat niet per se irrationeel kan zijn, maar mensen wel soms rationele dingen daarvoor gaan zoeken en dat we dat niet mogen wegzetten als iets, niet altijd mogen wegzetten als iets dom, maar wel dat er soms rationele argumenten voor kunnen zijn, waarbij wij ook moeten afvragen, okay, ja, die mensen zijn. Om nu het concrete voorbeeld van Mozes te geven, die mensen daar, die dorpen daar rond geven aan dat ze bang zijn, en er door het verhaal rond de van de zee is gespleten, hoe zouden we dat nog kunnen verklaren? En inderdaad, ik denk dat je op zo'n moment op nog een aantal opties komt, maar als we die niet kunnen bewijzen, zijn EC rationeel gezien even valabel, omdat we geen uitsluitende mogelijkheid hebben. Dus op die manier denk ik ook dat er rationele bijbelstudies kunnen gebeuren. Dit is uiteraard een heel extreem voorbeeld met de zegen die gespleten werd, maar dat er rationele bijbelstudies kunnen gebeuren, waardoor we toch in vraag kunnen stellen of dat het hele geloven in sectes en godsdiensten wel rationeel, irrationeel zal zijn.
Zeer interessant. Ik heb hier een, om even terug te komen op sectes, ik heb hier een soort indicatoren gevonden van een zekere Liften en die probeert het brede scala aan sectes, toch wel een vrij brede term, om daar wat meer grip op te krijgen. Hij heeft een maatstaf ontwikkeld om te kijken in welke zin dat een sect ideologisch totalitair is. Hij heeft hier 8 indicatoren opgenoemd, we zullen er een paar opnoemen. Eentje is bijvoorbeeld milieucontrole. Dat is in welke mate gaat de secte het leefmilieu van de volgelingen beheersen. Sommige sectes gaan hun leden isoleren van de buitenwereld, omdat de buitenwereld bijvoorbeeld gevaarlijk is, zeer vijandig. Eentje is bijvoorbeeld de demand for purity. Dat is als je er is iets aan het menselijke, zoals het nu is van vlees en bloed en tafel, en iets aan het profane is niet goed, en er moet een soort purification plaatsvinden. En dat vindt vaak plaats in de vorm van een initiatierite. Een soort wassing bijvoorbeeld, heel vaak gebeurt dat met water. De katholieke kerk gebeurt dat met het dopen. Dat is ook een soort purification, denk ik. Dan heb je, hier staat ook dat de doctrine over de persoon belangrijk kan zijn. Dat betekent dat de leer heel belangrijk is. Dus en ook dat het doel de heilige middigt, zeg maar. Dus wat jij vindt als individueel, als individu, dat is eigenlijk ondergeschikt aan de leer. Dus daar zien we dat er een doctrine van de persoon kan zijn. En dan hebben we er nog een paar, maar dat laat toch wel toe om het wat meer open te trekken en te zien dat er verschillen zijn in sectes.
Want hier, de mate waarin dat iets, wanneer een organisatie een secte is, wordt hier wel, als ik het goed voor heb, enorm gedefinieerd als de gevaarlijke secte, of toch in ieder geval de gesloten secte, klopt dat?
Ja, omdat het hier... Liften heeft een typologie bedacht om het de mate van ideologisch totalisme te meten in een secte. Omdat dat toch het beeld is wat we meestal hebben van een secte. Een secte die vrij radicaal is, een heel sterke ideologie heeft. Maar dat vond ik wel interessant om even mee te geven dat, ja, dat de persoon een soort disciplinering moet ondergaan. Een soort worden, zoals de organisatie het wil.
Misschien nog één klein ding, zeg ik nog wel. Zijn die rationaliteit nog heel even koppelen? Het punt wil maken dat we die rationaliteit misschien daar moeten laten op die twee sporen. Dat die twee sporen, en dan ga ik mezelf van daar juist verbeteren, misschien niet betekenen dat we niet mogen proberen het pure geloven rationeel te gaan verklaren, maar dat we wel de structuren en het institutionele van de secte, dat we dat wel rationeel moeten verklaren en dat we moeten gaan oppassen, wat ik nu aan het lijven heb ondervonden, dat we niet het geloof rationeel gaan bekijken. En ik denk dat ik daar misschien vandaag voor mezelf een onderscheid heb gemaakt. Misschien nog meegeven hoe dat komt dat ik vandaag dat geleerd heb, omdat wij vandaag een beetje uit de mouw hebben geschud, niks hebben voorbereid en gewoon op onze eigen kennis het hebben gedaan. En ik vind dat we het geweldig hebben gedaan, Hans. Ik weet niet of jij nog iets wilde om af te sluiten.
Ik dacht, we gaan dat hier spontaan doen. Wij doen dat op café ook. We gaan dan zitten in zo'n zetel. We hebben dan koffie besteld. En dan beginnen wij gewoon te freewheelen. Dus we dachten, we gaan ons dit zelf eens een uitdaging geven. En bij deze. Ik hoop dat jullie als luisteraars er wel van genoten hebben. En ja, ik vond het wel leuk om te doen.
Dit was Sociologen op de Koffie. Met Hans en Aaron. Dank wel om te luisteren.